Morgen allemaal. Ik ben dankbaar dat ik jullie weer opnieuw mag begroeten in de naam van onze Heer Jezus Christus en dat ik weer na zo'n lange tijd in jullie midden mag zijn. En vanmorgen wil ik met jullie het woord openen in het Oude Testament, in het tweede boek, Exodus, hoofdstuk 20. En dan willen we de eerste 20 versen lezen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, ben uw God, ben een naijverig God, die de misdaden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligt die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van u naast is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, de bezuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes: spreek u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vreze voor hem u voor ogen staat. Opdat u niet zondigt. Tot zover. Dit schriftgedeelte. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over twee woorden. De eerste staat hier in dit gedeelte, dat is vers 12. En het tweede staat in Hebreeën 13, vers 17. Er staat: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Dat is één. Het tweede woord staat in Hebreeën. Hebreeën 13, vers 17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig. Want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde. En niet al zuchtend, dat heeft immers voor u geen nut. Lieve broeders en zusters, vanmorgen is een bijzondere morgen. Er is een bijzondere dag, een bijzondere dienst. Want Pieter wordt vandaag aangesteld als diaken. En wij, jullie als gemeente, wij mogen zeer dankbaar zijn dat deze broeder jullie wil dienen. Dat hij zichzelf beschikbaar stelt om jullie te zegenen. En ik heb een poosje met Pieter mogen werken en ik ben dankbaar ook gezien in de tijd dat ik hier in de broederraad zat, dat de broeder Pieter getrouw is gebleken. En ik ben zo dankbaar om vandaag ook getuige te mogen zijn van deze inzegening. Maar we mogen als gemeente dankbaar zijn dat we een diaken hebben. En ik zal u vertellen waarom. Ik spreek ook wel eens in Engeland. En ik was daar in een gemeente waar ik me 1 tot 2 keer per jaar kom. En die gemeente ken ik omdat mijn schoonzusje en zwager daar naartoe gaan. Maar die hadden 1 diaken. Ze hadden geen ouderling in die gemeente, het was een kleine gemeente, ze hadden 1 diaken. En mijn schoonzusje en een man, die wonen in het huis naast de kerk. En het was zondag. En die diaken leidde de dienst. 'S Morgens en 's avonds, zoals hij altijd deed. En de volgende dag belde hij aan bij mijn schoonzusje. En zonder verder iets te zeggen, hij zei, ja, wij hebben de gemeente verlaten. Alle spullen van de gemeente staan in de keuken. Je kijkt maar wat je ermee doet. En tot ziens. En zo verliet deze diaken, 1 herder had die gemeente, verliet de gemeente. En dan zat die gemeente zonder herder. Zonder een man die voorging, zonder een man die voor hem bad of strijd. Een gemeente van 25 man. En mijn zwager, nog een jonge broeder in het geloof en een oom. En die waren daar en die wisten ook niet wat ze moesten doen. En zover het mogelijk was, hebben ze die gemeente maar geleid. Mensen zijn weggegaan en later heeft God ook voorzien. En toen ik die oom, dus de oom van Judith, die zit er ook in de gemeente, ik zeg vroeg mij, hij zei, ja, ik doe maar wat ik denk goed is en ik hoop dat God het accepteert. Dat zei hij een keer tegen mij. Dus wees dankbaar als gemeente dat jullie leiders hebben die bereid zijn om hun leven te geven voor jullie. Daar wou ik mee beginnen. En ik kom daar later in de preek nog op terug. Maar als eerste wil ik opmerken, want u hebt net wel gezien, we hebben de 10 geboden gelezen, de wet van God, die gegeven is op de berg de Horeb. En velen van ons die vroeger in de kerk zijn opgegroeid, die hebben dit zondag aan zondag hebben ze dit woord gehoord. Maar als eerste wil ik opmerken in vers 2, dat de Heer zegt in vers 2, ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. De wet is gegeven toen het volk Israël bevrijd was. De wet van God is gegeven in een tijd van bevrijding. Maar gisteren was bevrijdingsdag. Wat gebeurde daar? Het volk Israël was de Pascha aan het houden en de deuren werden besprengd, gesmeerd met het bloed van het lam. En als de verderfengel dat bloed zag, wat deed die verderfengel dan? Dan ging hij voorbij. Dan ging hij niet het huis binnen om de eerstgeborene het leven te ontnemen. Nou, we weten allemaal wat er gebeurd is. Het volk Israël, de Egyptenaren zeiden, ga! Ze waren daar in het slavenhuis. Ze waren daar onder dwang waren ze daar. Ze werden vastgehouden door de Egyptenaren. Maar toen die verderfengel kwam, toen zei de Egyptenaren, ga! En het volk ging met Mozes voorop. De woestijn in. En ze kwamen daar voor de Rode Zee, of de Schellerszee. En we weten allemaal van het grote wonder wat daar gebeurde. Er werd een pad gemaakt in die zee en het volk trok door de zee. Verder de woestijn in. En toen ik zo zat na te denken over dit woord, dacht ik, ja, is dit niet een mooi beeld van het nieuwe verbond? Door het bloed van het lam zijn wij vrijgekocht uit het slaafhuis van Satan. Uit het slaafhuis van de wereld. Zijn wij vrijgekocht door Jezus Christus te aanvaarden in ons hart. Is die verderfengel voorbij gegaan? En hoeven wij niet meer te sterven? Maar mogen wij leven voor eeuwig? En dan het beeld van de Rode Zee. Mozes ging voorop. De profeet. Jezus, de grote profeet, zegt Mozes. En dan komen ze bij de Rode Zee. Is dat niet een mooi beeld van de doop? Slavenhuis geleid zijn, dat we gedoopt worden in de dood van Jezus. En zullen opstaan en dat we opgestaan zijn in dat nieuwe leven. Het leven van bevrijding. Ezechiël 36 zegt dat zo mooi. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u mijn bepalingen in acht neemt. En dat u in mijn verordeningen wandelt. Jeremia 31 zegt het ook zo mooi. En ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. De Israëlieten kregen bij de Horeb, de berg van God, kregen ze de wet van God op twee stenen tafelen. Maar u vandaag hebt die wet gekregen in uw hart. God heeft het erin geschreven. Zijn woorden van levend water. De Heilige Geest, de vinger Gods, heeft die wet, zijn woorden, in uw hart geschreven. Dat als voorbereiding op vers 12. Vers 12 vind ik een hele bijzonder vers. En ik hoop op dit moment ook alle kinderen luisteren naar mij. Misschien is het goed dat jullie eventjes allemaal je pen neerleggen en ook een klein stukje naar mij luisteren. Want er staat iets heel moois. Er is iets geschreven in de Bijbel voor jullie kinderen. Er staat geschreven: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Daar staat eigenlijk: luister, eer je vader en je moeder, opdat je langer mag leven, opdat er dagen aan jouw leven worden toegevoegd, zodat je langer kan leven. Dat zegt dit vers. En eren heeft alles te maken met gehoorzaam zijn. Heeft alles te maken met respect hebben. Heeft alles te maken met gezag. Erkennen dat er iemand boven jou staat. Kinderen, waarom belooft God aan jullie dat er dagen aan jullie leven worden toegevoegd als jullie je ouders eren, als jullie je ouders gehoorzaam zijn? Waarom zou het? Want het is de eerste belofte, of de eerste, het eerste gebod met een belofte. Ouders, aan jullie de vraag. Waarom geeft God deze belofte aan jullie kinderen? Waarom geeft God de belofte aan jullie kinderen dat als ze jullie eer en gehoorzaam zijn, dat er dagen aan hun leven worden toegevoegd? Als jullie kinderen, ouders, als jullie kinderen moeten trainen in de weg van de Heere, Deuteronomium 6, vers 5 tot 7. Wat betekent deze belofte voor jullie? Als zo'n klein lief babytje geboren wordt, en dan worden er regelmatig hier in de gemeente geboren. Ik zie regelmatig foto's verschijnen op de apps. Dan is dat zo'n lief klein babytje. Kwetsbaar. Maar ergens in dat kindje woont iets van rebellie. Het is onzichtbaar als het geboren wordt. Het is zo lief. Maar hoe ouder ze worden, de kinderen, hoe meer het zichtbaar wordt. Dat de kinderen in zonde geboren en ontvangen zijn. Dat daar iets woont. Wat er eigenlijk niet thuis hoort. Rebellie. En daarom is het nodig dat jullie kinderen, dat jullie alle opnieuw geboren worden. Dat jullie alle de Heer Jezus aannemen als jullie verlosser en zalig maken. Kijk, ik ben een vader van 4 kinderen en ik heb mijn kinderen nooit geleerd om ongehoorzaam te zijn. Heb ik ze nooit geleerd. Maar op een of andere manier word ik in mijn gezin toch mee geconfronteerd dat daar rebellie is. Dat daar ongehoorzaam is. En waarom is dat zo? Want als ik dan een correctie uitvoer in het gezin, dat ik dan mijn zoons of mijn dochter met ze praat, waarom ze dat nou gedaan hebben, dan zeggen de kinderen: maar ik wil het zelf ook niet. Ik heb u lief, papa. Ik wil helemaal niet ongehoorzaam zijn, maar toch gebeurt het. Hoe kan dat toch? Kinderen, weet en realiseer dat jullie geboren zijn in zonde, Maar God wil jullie deze middag of deze morgen aanmoedigen. Met deze grote belofte. Om je ouders te eren. Om je ouders lief te hebben. En om gehoorzaam te zijn. En als het je niet lukt om te gehoorzamen. Daarom heeft God ook dit woord gegeven. Om je te laten ontdekken dat je verlossing nodig hebt. Verlossing nodig hebt. Door de Heere Jezus Christus. De wet, zoals ik die net voorgelezen heb, die laat jou je zonde zien. Als jij het lastig vindt om naar je vader en moeder te luisteren, dan laat deze wet zien dat je Jezus nodig hebt. Want Jezus verlost en Jezus geeft eeuwig leven. En als het je niet lukt, dan laat het juist zien van, je moet naar de Heer Jezus toe. En als je naar de Heer Jezus toe gaat en je knieën buigt, dan zeg je, Heer Jezus, het lukt mij niet om papa en mama lief te hebben. Om te luisteren naar papa en mama. Wilt u mij dan alsjeblieft vergeven? Heer, ik heb een verlosser nodig en dat ben u. Wilt u, Heer, als je de Heer Jezus aanvaardt als je verlosser en middelaar, dan zal God in jou helpen om je ouders gehoorzaam te zijn. Want als je leert je ouders gehoorzaam te zijn, als je leert je ouders te eren, die zichtbaar zijn, die je kan zien, die je kan aanraken, die je kan voelen, dan zal het voor jou ook veel gemakkelijker zijn om de onzichtbare vader lief te hebben. En thuis heb ik het ooit eens een keertje zo uitgelegd aan mijn oudste zoon. Ik zeg, Johan, ik ben ongehoorzaam geweest. Toen heb ik met hem dit woord gedeeld. Heb ik met hem weer over nagedacht. Ik zeg, weet je hoe belangrijk het is dat je op jonge leeftijd je ouders leert te gehoorzamen? Ik zeg, want als je je ouders leert te gehoorzamen, dan wordt het ook zometeen veel makkelijker voor jou om de Heere te gehoorzamen. Ik zeg, als je juist niet geluisterd, wordt het soms dan ook veel moeilijker om de Heer te gehoorzamen. Ik zeg, soms ben je 18. Dan ben je gegroeid in het geloof. Heb je de stem van de Heilige Geest beter leren verstaan. En dan zegt de Heer tegen jou, Johan, kijk daar, is die buurvrouw. De buurvrouw heeft jouw hulp nodig. Nou, als je geleerd hebt om gehoorzaam te zijn, dan zeg je, oké, Heer, ik ga helpen. Maar als je niet geleerd hebt om gehoorzaam te zijn, wat gebeurt er? Dan zeg je, ja, sorry heer, maar ik wil graag nog even een paar punten halen op deze game. Of ik moet mijn huiswerk nog maken. Of ik wil gaan spelen, of ik wil gaan vissen, of ik wil gaan werken. Ik wil mijn eigen zin doen. En ik vergeet nooit dat moment, het was zo heerlijk. Toen gingen we samen naar de Heere toe. Toen vroeg hij vergeving. Toen vroeg hij, Heere, wilt u mij leren om gehoorzaam te zijn? En misschien is een van jullie, voel je nou in je hart ergens, ja heer, ik ben eigenlijk ook ongehoorzaam tegen mijn vader en moeder. Ik luister ook niet altijd. Ga dan, na de dienst naar je vader en moeder toe. Vraag ze vergeving. En buig je knieën. En verootmoedig je voor de Heere. En vraag vergeving. En vraag reiniging over je zonde. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ouders, gemeenteleden, begrijpen jullie, begrijpen wij, want ik preek ook tegen mezelf, de ernst van rebellie. Begrijpen wij de ernst van het woord rebellie, van het woord hoogmoed, want het heeft alles met elkaar te maken. Realiseren wij als gemeente van de levende God, wat rebellie doet met God? Rebellie heeft heel lang niet bestaan. Rebellie is op een dag ontstaan. Ik ga jullie vertellen wanneer het ontstaan is. En waar het ontstaan is. En hoe het ontstaan is. En ik wil vragen dat jullie met mij willen meebladeren naar Ezechiël 28. Beginnen bij vers 12. Dat is het klaaglied over de koning van Tyrus. Maar het gaat hier niet over 1, 2, 3 over de koning van Tyrus van dat moment. Maar het gaat hier over iemand anders. Dit is een beeld. En u zal zo wel helder worden welk beeld. Want er was een dag dat God een engel maakte. Een gerub. Een hele bijzondere gerub maakte God. En dat wordt beschreven van deze koning. Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere, Heere. U, toonbeeld van volkomenheid. U, toonbeeld van vol van wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in de hof, u was in Ede, de hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad, robijn, topaas en diamant. Turkoois en onyx en jaspis en saffier en smaragd en beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren zij gereed. Vers 14. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen. Vanaf de dag dat u geschapen werd. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Dit kleine stukje spreekt over Satan. Satan was een engel. Een gerub. Een gerub geschapen boven alle gerubs. Een heel bijzondere gerub. Er staat hier, hij was een toonbeeld van volmaaktheid. Hij was vol wijsheid. Volmaakt van schoonheid. Je zou bijna denken als je vers 13 leest van wat er over de gemeente wordt geschreven in Openbaringen 21. Hij was de engel van de muziek. Hij was een gerub. Volmaakt was die in zijn wegen. En laten we nu eens bladeren naar Jesaja 41. Oh, 14. Jesaja 14. Vers 12. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren. Zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van ontmoeting, aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in de diepste van de kuil. Deze engel, deze bijzondere gerub, deze morgenstem was zo volkomen geschapen. God had hem alles gegeven. Om voor eeuwig een bijzondere engel te zijn in Gods nabijheid, in Gods aanwezigheid. Hij had een plek ontvangen waar andere engelen jaloers op zouden kunnen worden. Wat had deze engel nog meer kunnen wensen aan genade? Maar toen gebeurde er iets. Toen werd er iets geboren. Vers 13. Het eerste zinnetje. Er gebeurde daar iets. En u zei in uw hart. Dus deze engel, deze cherub, die sprak dat niet uit. Hij zei in zijn hart. Hij zei iets tegen zichzelf. En in dat hartje werd een zaadje geboren. Van hoogmoed. Van rebellie. Want we lezen verder. Dat hij zegt, ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. En door dit moest het zaadje van rebellie op te laten komen in zijn hart, is deze bijzondere engel vervallen tot de Satan. 1/3, want hij is gaan uitspreken. Hij is zich gaan uitspreken. Hij is gaan rebelleren tegen God. En 1/3 van de engelen heeft hij meegetrokken naar deze plek van verdoemenis. En daarom zijn er deze dagen demonen. Dat zijn de gevallen engelen. En wat heeft deze Satan nog meer gedaan? Zijn hoogmoed heeft hem de mensheid laten verleiden. En hij heeft de mensheid misleid. Adam en Eva zijn misleid door hem. En wat is er gekomen in deze wereld? Dat komt niet bij God vandaan. God heeft de zonde niet bedacht. God heeft rebellie niet gemaakt. Het is geboren in het hart van Satan zelf. En wat is daaruit voortgekomen? De vrucht, de dood, oorlogen. Hebben we gisteren niet bevrijdingsdag herdacht? Denk eens aan de genocides die plaats hebben gevonden in de wereld al die eeuwen lang. Denk aan alle verkrachtingen. Denk aan het verhaal gisteren in de krant van dat meisje in India. Die was verkracht door mannen en daarna in de brand gestoken. Waar komt dat vandaan, deze moord en doodslag? Dat komt niet uit het hart van God, maar dat komt uit het hart van de boze. Dat is gekomen door de geest van rebellie. Alle vormen van verwoesting is rebellie. En deze rebellie die opkwam, dit zaadje van hoogmoed, heeft deze engel gebracht tot in de hel. Ik zeg u vandaag recht en duidelijk, de rebellie brengt u in de hel. Dat is het woord van God. Rebellie doet zo'n heilig God zo heilig toornig maken dat je eindigt in de hel. Rebellie is voluit satanisch. En wij leven vandaag de dag in een tijd van rebellie. We leven in een tijd waar rebellie verheerlijkt wordt. Denk aan de games. De schietgames. Denk aan de boeken. Denk aan de films. Denk aan alle praat op de werkvloer. Denk aan de lectuur. Denk aan de muziek. Denk aan al die troep waar wij vandaag verheerlijken. Is rebellie tegen God. Ik was een poosje geleden aan de telefoon en belde een man mij op. Bij mij uit de zaak. En hij vroeg naar mijn gezin. Ik zei, ja joh, ik heb heerlijk 2 tienerzoons. Hartstikke leuk. En het eerste wat hij vroeg. Hij zei, hoe oud zijn ze? Ik zei, ja, is bijna 14 en 12. Ah, heb je ze al betrapt op kijken naar pornografie? Ik zeg, nou, tegen hem, gelukkig niet joh. Hij zei, ah joh, het is toch lekker gezond. Of het de normaalste zaak van de wereld is, dat je je daaraan overgeeft wanneer je 13 of 14 bent. Dat het gezond is. God heeft geschapen, man en vrouw. En die heeft hij samengebracht. Dat is het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. En seksualiteit hoort in dat huwelijk. Maar de rebellie van de boze is erop gericht om dat te ontkrachten en kapot te maken. En wij verheerlijken het in Nederland. Lees de kranten maar. Luister maar naar de radio. Ik weet nog toen ik in de loods werkte waar altijd Radio 538 aan stond met zijn vuiligheid. We verheerlijken het in deze tijd. Ik moet denken aan Frans Timmermans. Een eurocommissaris. Een belangrijke man in de politiek in Nederland. En ik hoorde op de radio, ooit een poosje geleden al, een interview met hem. Met rond de verkiezingen. En toen ging dat over de Beatles. Een belangrijke zangroep uit de jaren 60 en de 70. En toen werd het tegen hem gezegd, wie van de zangers heb jij het meeste mee? En hij zegt, John Lennon. Hij zegt, want die rebelleerde. Hij verheerlijkte dus de geest van rebellie. En deze mensen leiden nou ons land. Die leiden nou de Europese Unie. Ze verheerlijkten rebellie. Ouders. Voeden jullie je kinderen op voor de hemel of voor de hel? Voor wie voed jij je kinderen op? Ik ga ervan uit dat u de kinderen opvoedt voor de hemel. Of u het fijn vindt of niet. Of het je nou gelegen komt of ongelegen. Maar je zal je kinderen moeten corrigeren. Als ze rebelleren. Hoe klein ze ook zijn. Hoe grappig het ook klinkt uit de monden. Als ze 3, 4, 5 jaar oud zijn. Je weet soms je lach niet te houden. Maar je proeft in je binnenste dat het rebellie is. Wat doet het met God? Als jij dat als vader en moeder laat gaan. Wat doet het met het hart van God? Het is voor de Heere. Dat je je kinderen corrigeert. Zodat als ze ouder worden. En het leven ingaan. Dat ze de stem van de Heere zullen gehoorzamen als Gods geest met hen spreekt. Daarom moet u als ouders uw kinderen trainen. In het navolgen van de Heere. In het gehoorzaam zijn. En in elke situatie hebben we de Heilige Geest nodig. Maar één ding kan ik je wel stellen. Na dat kleine stukje dat ik vader ben. Ik ben maar 13,5 jaar vader. Maar wees consequent. Ik heb zelf daaraan al vele fouten gemaakt. Maar wees consequent. Wees duidelijk. En laat je ja, ja zijn en je nee, nee zijn. Maar volhard ook, gelegen of ongelegen, om in liefde uw kinderen terecht te wijzen. Want dan belooft Gods woord het volgende. Oefen de jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Het is zo belangrijk. Ouders, gemeenteleden, kinderen van de levende God. Om deze situatie ernstig te nemen. De ene keer moet je met je zoon of je dochter praten. De andere keer heb je weer andere wijsheid nodig om te corrigeren. En dat moet soms misschien iets strenger. Of langduriger. Maar begin jong. Lach niet om al die grapjes. Maar leer ze jong om te gehoorzamen. En als jouw kinderen belijden een kind van de Allerhoogste te zijn. Als je kinderen belijden wedergeboren te zijn. Behandel ze dan als kinderen van God. Vermaan hen. Die vermaand moeten worden. Vertroosten. Die vertroost moeten worden. Geef genade als ze zich bekeren. En vergeef het hun. Dus kinderen die... Want ik kan begrijpen dat sommige ouders wel eens worstelen. Ja, mijn zoon heeft beleden dat hij een kind van God is. En ik heb dat zelf ooit meegemaakt. Met Nathan. Dat ik hem 2 keer... Hij had zijn hart aan de Heere gegeven toen hij 6, 7 was. En toen kwam hij een paar jaar later weer bij mij. Hij zegt, papa, ik ben zo zondig en ik wil mijn zonde belijden. En ik wil de Heer aanvaarden, want ik weet niet of ik een kind van God ben. En toen kreeg ik conflict van binnen. Ik zeg, ja, Heer, maar hij heeft u toch al aangenomen. Toen sprak de Heer in mijn hart. Dat is mijn taak om dat te regelen, de wedergeboorte. Dat is mijn taak. Maar jij moet leren. Zoals jij elke keer op jezelf opnieuw op het altaar, of dat, zodat jij jezelf elke keer opnieuw met mij moet verbinden. Zo moet jij je kinderen verbinden met mij. Loop met je zoon naar het kruis. En help hem. Ik zeg, Heer, dat zal ik doen. En sinds die tijd behandel ik mijn kinderen. Die belijden een kind van God te zijn. Als kinderen van God. En dat helpt. Want dan kan je ze aanspreken. Dan zeg je, joh, je bent nou wel ongehoorzaam, maar er is maar één weg, bekering. En als je je niet bekeert, heb jij een probleem met God. En dan komt daar bekering, want de Heilige Geest overtuigt ze van zonde. En hij brengt ze terug. En het herstelt de relatie in het gezin. Rebellie. Rebellie is zo ernstig. Dat ik het mezelf soms niet besef. Hoe ernstig het is. En ik vraag ook me regelmatig. En ook in de voorbereiding van deze preek heb ik het weer gevraagd aan de Heer. Ik zeg, Heere, haal de eelt van mijn hart weg. Want ik vind het zo normaal. Dat mensen rebelleren om me heen. Ik vind het zo normaal. Dat mensen tegen het woord van God ingaan. Ik vind het zo normaal geworden. Soms schrik ik er niet meer van. En dan moet ik weer terug op mijn knieën en zeg, Heere, haal de eelt van mijn hart af. Haal het terug. Maak me weer ontvankelijk voor uw last. En dan komen we nu bij Hebreeën 13. Ik dacht, ook in bijzonder in deze dag, nou Pieter wordt ingezegend dat ik dit wel kan behandelen. Ik heb wel eens geworsteld van, ja, kan je dat in je eigen gemeente zo behandelen? Want dan wil je een soort van heersen. Maar ik dacht, nu is daar de mogelijkheid om daar toch wat over te zeggen. Gehoorzaam uw voorgangers. Broeders en zusters. Het is een opdracht. Gehoorzaam uw voorgangers. En wees hen onderdanig. Want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat ze dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. En vandaag de dag, wereldwijd, en ik kom het overal tegen, zijn er zoveel voorgangers. Die zuchtend rekenschap afleggen over de zielen die hen zijn toevertrouwd. Ik hoor meer voorgangers klagen. Oudsters, predikers, diakenen, hoor ik klagen over de gemeente. Zuchtend leggen ze verantwoordelijk af, omdat ze te maken hebben met zoveel rebellie en individualiteit in de gemeente. Iedereen doet zijn eigen dingen, als het niet past, zoeken ze wel weer een gemeente die bij hen past. En dan hebben broeders en zusters gezegd, ja, wij wijden ons toe aan het werk van de Heer, maar 2-3 jaar later stappen ze op en gaan ze iets anders doen. En laten ze hun schapen die hun zijn toevertrouwd in de steek. Of de mensen. Er is zoveel rebellie, ook in de gemeente van God. En mijn vraag vanmorgen is, wat zal dat doen met het hart van God? Maar laat het onder ons niet zo zijn. Laat er in ons hart niet die geest van kritiek zijn. Laat er in ons hart niet die geest van rebellie zijn. Maar mogen Dennis, en ik hoop echt dat Dennis en Jacco en Arie en Pieter met volle rekenschap, met vreugde rekenschap kunnen afleggen over jullie zielen. Kunnen ze dat? Want deze mannen waken letterlijk en figuurlijk over jullie zielen. De uren die ze samen in gebed doorbrengen om voor jullie te bidden. De uren die ze vanuit hun gezinnen weggaan om te investeren in jullie. Dat is genade. Dat is een stuk bescherming. En alle andere broeders die meehelpen te investeren. En hun tijd besteden om te bidden voor jullie. Laat het zo zijn. Dat deze broeders rekenschap over jullie zielen kunnen afleggen met vreugde en niet al zuchten. En ik weet niet hoe het vandaag in uw hart is. Ik weet niet of u nu binnenste soms weerstand voelt tegen het woord van God. Ik weet niet of u nu binnenste weerstand voelt om het vlees te dienen, maar niet te dienen in de geest. Ik weet niet of u weerstand hebt tegen uw leiders of tegen je ouders. Ik weet niet of er weerstand in uw hart is tegen God. Maar als u weerstand voelt, wat voor weerstand het is, waar het ook vandaan komt, maar als u weerstand voelt tegen God, dan gaat vandaag de stem van de Heere tegen u uit. Hebreeën 3, vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, ik zeg het niet zelf, de Heilige Geest zegt het, daarom zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Als daar weerstand en rebellie in uw hart is, tegen God en tegen de mensen die God hebt aangesteld over u in uw leven, dan zegt de Heere vandaag tegen jou, heden indien u zijn stem hoort, verhard je hart niet. Dus dat betekent, bekeert u. Laat je hart niet harder worden. Maar laat je hart zacht maken door het woord van God. Laat de Heilige Geest je vanmorgen overtuigen. En je knieën buigen. En laat de liefde Gods en de genade van de Allerhoogste uw harten vullen. Want vandaag is de dag van genade. Vandaag is de dag van Gods liefde. Hij is gekomen om u, o zondaar, om welke zonde of rebellie er ook in uw hart is, om u te vergeven, om u te reinigen van alle zonde, van alle ongerechtigheid. Vandaag wilt u de relatie met u herstellen. Hij wil die rebellie die in uw binnenste is, die weerstand, daar wil hij u van verlossen. Dat is het hart van God vandaag voor u. Dat is Gods genade vandaag voor u. Hij staat niet met gebalde vuisten naar u om u te slaan. Maar hij staat met zijn armen wijd open. Het teken van het kruis. Kom, kom o zondaar. Kom o lieve zondaar. Bekeert u vandaag, verhard je hart niet, maar laat mij jou vullen met mijn eeuwige liefde, met mijn eeuwige genade, met mijn eeuwige reiniging door het bloed, met mijn eeuwige barmhartigheid. O mensen, wisten wij maar, begrepen wij maar de ernst van Gods liefde voor iemand die rebelleert. Christus zelf, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. De zoon moest zelf ook gehoorzaamheid leren uit wat hij moest lijden. Maar deze zoon was gehoorzaam en heeft het eeuwige leven ontvangen. En deze zoon wil het eeuwige leven wat hij ontvangen heeft delen met u en mij. En hij wil u volkomen verlossen van elke geest van rebellie, van elke geest van kritiek, van elke geest van weerstand. En ik zal u vertellen, als dat gebeurt, dan is daar feest in de hemel. Want dan wordt zichtbaar wat Jezus heeft gedaan aan Golgotha's kruis in uw leven. Elke keer. Als de weerstand die er in uw binnenste is tegen wat voor situatie is, als u daarvan verlost wordt, is dat feest in de hemel. Want het wordt zichtbaar dat die boze die de rebellie heeft toegelaten, dat die verslagen is. Dat die overwonnen is aan Golgotha's kruis. Dat Christus over hem heeft getriomfeerd, openlijk aan dat ruwhouten kruis. En dat zijn hanna's, zijn wapens hem ontnomen zijn. En dat Christus werkelijk de Heere der Heren is. De Koning der Koningen. Hij zit op de stoel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Om u leven te geven. In overvloed. Met alle zegen en genade die erbij hoort. En daarom roep ik u vandaag op. Als u de Heer Jezus nog niet aanvaard hebt. Als u middelaar en verlosser. Laat dan vandaag de dag zijn. Dat Hij jou zalig maken zal zijn. Want zijn genade is met overvloed beschikbaar om u alles te geven wat u nodig hebt om hem te dienen. Hij is de Heere der Heren en ik vertel u vandaag in zijn naam, hij houdt van u. Maar het is aan u of u die liefde aanvaardt. Het is aan u of u die liefde toe-eigent. Het is aan u of u die liefde omarmt. Maar die liefde is in volle rijkdom beschikbaar. En daarom, grijp die liefde. Buig je knieën, want de hoogmoedige wederstaat hij, maar de nijdige geeft die genade. En laat de genade uw harten vullen. Dan zal de vrede van Christus in uw harten wonen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En die niet te krijgen is met geld, met goud en met zilver. Het is enkel en alleen te krijgen in de Zoon. Amen. Laten we danken. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor uw geweldige liefde en genade. Heer, ik wil u danken dat u een God van waarheid bent. En dat u een God van liefde bent. Ik wil u danken, Heer, dat u elke vorm van rebellie haat. Dank u wel, Heer, dat u rein bent en heilig bent. En dat u erop gericht bent om ons dat heilige en reine leven te geven in Christus Jezus. En daarom bid ik, Heer, wilt u elke rebellie uit de gemeente van Christus komen uit de bannen, Heer. Heer, wilt u alle broeders en zusters komen te verlossen die worstelen met rebellie, Heer. Wilt u alle kinderen komen te verlossen. Die worstelen met ongehoorzaamheid. Heren, ik wil bidden, Heren, dat wij als gemeente zo geheiligd worden. Ja, dat we alle gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus. Want daartoe zijn we uitverkoren. Om naar het beeld van Jezus Christus gelijkvormig gemaakt te worden. En daarom beleid ik, Heren. Heren, dat we u nodig hebben. Elk moment van ons leven. O Heren, wij roepen u aan. Geef ons genade. En laat ons echt meer en meer doortrokken worden met de liefde en de gehoorzaamheid van Jezus Christus.